Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 46, het vijfde vers. God stilt alom het orenlogen. 46 vers 5. De schriftlezing vanavond is uit de psalmen, we lezen psalm 39. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van psalm 77. 77 vers 4, ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. We lezen psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard, mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de maat mijne dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u, immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdel, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens
ijdelheid, Sela. Hoor, Heere, mijn gebed, en neem mijn geroep ter oren, zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga, en ik niet meer zij. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Spreek het dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. We gaan vanavond weer terug naar onze Heidelbergse catechismus. We zijn inmiddels gekomen aan zondag 10 en daarvan vraag en antwoord 28. Zondag 10 is de zondag die spreekt over de voorzienigheid Gods. In vraag 27 wordt beleden wat die voorzienigheid is. En in vraag 28 lezen wij dan als volgt: waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wij willen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen bidden. Heren, het is voor de tweede maal op deze dag dat gij het ons geeft, dat we hier samen mogen komen rondom uw woord en dat we met elkaar naar de boodschap mogen luisteren, de boodschap die gij ons geven wilt. We willen uw naam erkennen, Heren, voor deze gelegenheid om opnieuw te horen wat tot onze eeuwige vrede dient. Dat kan de wereld ons niet vertellen. En dat kunnen wij elkaar ook niet vertellen, dan alleen wanneer we uw woord naspreken. Want alleen uw woord wijst ons de weg en alleen uw woord vertelt ons wat tot onze vrede dient. De wereld kan ons wel allerlei adviezen geven, En men zoekt ook wel, en alle eeuwen door heeft de mens gezocht naar datgene wat zijn welstand dienen en bevorderen kan. Naar datgene wat hem gelukkig kan maken, wat hem innerlijke vrede kan geven. Maar de wijsheid van beneden heeft tot nog toe altijd gefaald. En er is ook geen verwachting dat de mens ooit uit zichzelf te weten zal komen waardoor zijn leven verlost kan worden. Maar gij in uw grote ontferming, gij Heere, gij hebt het ons bekend gemaakt. Gij hebt ons het evangelie gegeven, de boodschap van het heil. En gij verkondigt het in dat woord wat waarlijk tot onze vrede dient. Wat waarlijk verlossing is. Wat waarlijk vrede van binnen geeft en wat de mens met zijn schepper verzoent. Heren, naar dat evangelie mogen wij keer op keer luisteren. Ja, dat woord mogen wij ook persoonlijk bezitten. En we mogen het persoonlijk lezen, dagelijks. We mogen steeds weer opnieuw met uw woord te rade gaan. O, dat we dat inderdaad doen mogen, steeds weer met een heilbegerig hart. Heren, we moeten het u beleiden en het geldt van het Bijbellezen, het geldt ook van de verkondiging van uw woord. Het zijn dingen geworden in ons leven waar we zo aan gewoon zijn geraakt. Dingen die we nog wel doen, die we niet nalaten of verzuimen, maar, o, wij beseffen zo weinig wat het inhoudt. We zijn eraan gewoon geraakt, Heren, en dan doen we wel wat we verwacht worden te doen, maar we doen het zo gedachteloos. We doen het ook zo zonder hart. We doen het uit gewoonte. We doen het zo zelden uit waarachtige behoefte en begeerte. En Heren, als er opnieuw behoefte in ons leven is, dan is dat ook al een vrucht van uw werk. Voor die ware heilbegeerte, om dat verlangen in ons hart, willen wij u ook in dit avonduur bidden. Dat, ja, wij willen u vragen, Heren, dat gij ons honger naar het woord wilt geven. Dat gij ons dorst wilt schenken naar de woorden der zaligheid. Maak er plaats voor in ons leven. Open ons hart voor het zaad der wedergeboorte, voor dat voedsel dat gij te geven hebt. En wilt gij zo uw geest zenden, Heren, opdat uw geest uw woord gebruiken zal tot ons waarachtig welzijn. Laten we vanavond hier dan alles mogen afleggen en alles mogen kwijtraken wat ons in de weg zit, wat ons verhindert om naar uw woord op de rechte wijze te luisteren. En Heren, ja, zelfs in de kerk kunnen wij nog zo bezet zijn met van alles en nog meer. Met de dingen van dit aardse leven, met beslommeringen, met zorgen. Ja, zelfs met zonden. We kunnen zo vol zitten met allerlei zaken, Heren, zodat er voor dat woord geen plaats meer is. Wilt gij alles wegnemen wat uw woord in de weg staat? En wilt gij voor uw woord plaats maken, wilt gij zelf uw genade verheerlijken. O ontfermer, wij bidden u dat gij in ons leven voor het eerst of opnieuw wilt spreken. En dat gij de overdenking van uw waarheid gebruiken wilt tot waarachtige bekering, tot geloof, ja, tot alles wat we nodig hebben. Zo bidden wij, Heren, om uw onmisbare zegen bij de overdenking van wat uw woord ons voorhoudt over de vruchten van het geloof in de voorzienigheid Gods. Heren, geef dat dat geloof een wezenlijk geloof mag zijn. Niet een theoretisch geloof, ach, want wat schieten we daarmee op? Daar komen we niet verder mee. Maar geef dat we waarlijk geloven dat gij alle dingen regeert en bestuurt en dat gij onderhoudt. Maar laat dat ons ook vrucht geven in ons leven, opdat we er door geoefend worden en opdat we er door aan u verbonden worden, in welke omstandigheden gij ons ook leidt, dat we het leren mogen, Heren, geduldig te zijn, onder u te buigen, ons aan u te onderwerpen in dagen van tegenspoed. Dat we het leren mogen om dankbaar te zijn, u te verheerlijken in dagen van voorspoed. Dat we het leren mogen ten aanzien van de toekomst een vertrouwen op u te oefenen. Heren, deze dingen hebben we niet van onszelf. Deze dingen zijn vruchten van uw werk, o Heilige Geest, in het zondaarshart. O, laat dat werk gevonden worden en laat die vrucht er zijn mogen. Zegen een ieder onze. Heren, we zijn hier als mensen met een verschillende levensgang en ook verschillende levensomstandigheden. Als het vanavond gaat over tegenspoeden, dan zullen er mensen zijn die zich daarin herkennen. Als het gaat over voorspoed, dan zullen er ook zijn die daarin delen mogen. En zo liggen de dingen verscheiden. Zo is er verschil tussen het leven van de een en het leven van de ander. Maar heren, wat dan ook de verschillen in dat opzicht zijn mogen, één ding hebben we toch allemaal gemeen. Eén ding, namelijk dat alleen het bloed van Jezus Christus ons kan reinigen van alle zonden. En of we nu voorspoed of tegenspoed hebben, of het nu gaat over het heden of over de toekomst. Heren, wij hebben voor alle dingen en boven alles uit nodig dat wij mogen schuilen achter dat bloed van uw Zoon. En dat wij delen mogen in zijn offer en dat we de kracht van zijn genade persoonlijk ondervinden. Schenk ons dat voor het eerst of opnieuw. Wij bidden u om uw zegen over de verkondiging van uw woord alom in deze wereld. Heere, gij hebt dat woord gegeven en gij hebt ervan gezegd, het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen, alles doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Heere, dat is uw eigen woord. O, wij bidden u, wilt gij die toezegging waarmaken? Wilt gij dat woord vervullen? En wilt gij de verkondiging van het evangelie gebruiken om zondaren nog tot u te bekeren en om uw kerk datgene te geven wat ze nodig hebben in de strijd in dit leven. Heer, uw kerk wordt geroepen om te strijden, de goede strijd des geloofs. En gij wilt er daartoe ook bekwamen. Gij wilt haar de wapenen geven, de geestelijke wapenen. Gij wilt haar de wapenrusting schenken. Heren, wij bidden u dat uw kerk in dat opzicht getrouw bevonden mag worden. Dat uw kerk staan mag, ook in de aanvallen. Ook als er in deze, vanuit deze wereld verzoekingen en verleidingen uitgaan. Ook als er valse leringen zijn. Ook als er dingen zijn die van u en van uw dienst zoeken af te trekken. Heren, en er is zoveel. Er is zoveel waardoor het bestaan van uw kerk bedreigd wordt. Waardoor het geloof van uw kerk aan het wankelen gebracht zou kunnen worden. Er is zoveel, want de vorst der duisternis is zo gevaarlijk en hij is zo listig. Heren, wij bidden u, houd uw kerk in stand. En wilt gij als die grote koning waken, waken over uw erfdeel. Wilt gij hen beschermen onder de schaduw van uw hand en wil ook dat woord vervullen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, maar houd uw schapen, o getrouwe herder, dan ook dicht bij u. Bewaar ze voor afdolingen. Wilt gij ze een band geven aan u en wilt gij ze veel behoefte geven aan gemeenschap met u en aan bediening uit u en wilt gij zo door uw geest ook in het leven van al uw kinderen die afhankelijkheid schenken, waardoor ze bij u begeren te schuilen en achter u aan begeren te komen. Zegen daartoe de verkondiging van uw woord ook op deze dag, alom in deze wereld. Maar gebruik dat woord, Heren, ook als een middel in uw hand om nog anderen toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt. Gij, Heere Jezus, gij hebt het gezegd dat ge toen ge al een kudde had. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Heren, wil ook dat woord nog waarmaken. en wil doorgaan met uw werk, wil door deze wereld gaan met het reddend evangelie en onder volkeren van alle natie en tong nog zondaren tot u trekken. Dat evangelie tot een zegen stellen, daar waar het nog nooit geweest is. Dat evangelie gebruiken om blinde heidenen nu van God gescheiden zover te brengen dat ze uw heil mogen erkennen. Dat evangelie ook gebruiken om de verblinde ogen van het volk van Abraham te openen, opdat ook zij mogen leren zien hem die gij al gegeven hebt en wiens komst in het vlees al een feit is. Wilt gij uw genade verheerlijken, o God, en wil de arbeid die verricht mag worden in dienst van het evangelie dan ook uw rijke zegen doen dragen. Vergeef al onze zonden, was en reinig ons van alle overtredingen, en wilt gij ons als arme zondaren uw onverdiende gunst bewijzen, om Christus wil en door uw geest. Amen. We zingen Psalm 39, vers 1, 2 en 6. 39, vers 1, 2 en 6. Ik zei, nu zal ik letten op mijn paan. Ik was verstomd, ik sprak van het goede niet. En ik ben verstomd en zal mijn mond voortaan niet open doen. Gemeente, wij belijden dan dat de Heere alle dingen bestuurt en regeert. Dat Hij al het geschapene onderhoudt. Wij belijden de voorzienigheid Gods. Maar dat is, als het goed is, geen abstracte zaak. Dat is geen theorie. Als waarachtig beleden wordt te geloven in de voorzienigheid Gods, dan is dat een zaak die ons niet ledig en onvruchtbaar laat. Dan draagt dat vruchten. En zeer terecht vraagt onze catechismus dan ook naar het nut van dit geloof en van deze belijdenis. Waartoe dient het ons? Wat is de vrucht die dit oplevert? De vrucht is drieërlei. Er wordt gesproken over geduld in tegenspoed. Er wordt gesproken over dankbaarheid in voorspoed. Er wordt gesproken over een goed toevoorzicht, een goed en stil vertrouwen ten aanzien van wat nog toekomen kan. Drieërlei vruchten. Twee van die vruchten worden hier in het heden geplukt. Of voor, die zijn bestemd voor dit heden. En een andere vrucht geeft God met het oog op de toekomst en op wat er in de toekomst allemaal nog gebeuren kan. We willen met elkaar ook dit gedeelte van ons leerboek overdenken. De vrucht van het geloof in de voorzienigheid. En dan voor vanavond ons beperken tot de vrucht met het oog op het heden. Dus die twee eerste dingen alleen die we in dit antwoord vinden. Geduld in tegenspoed. En dankbaarheid in voorspoed. Om dan bij leven en welzijn volgende week ten aanzien van die derde vrucht, dat vertrouwen met het oog op de toekomst, afzonderlijk ter spreken. Vanavond dus over tegenspoed. Dat staat voorop. Is daar reden voor? Waarom begint onze catechismus niet met voorspoed? Waarom staat er niet eerst dat de vrucht van de voorzienigheid dankbaarheid is in voorspoed? Ik geloof dat het zeer reëel is en dat de catechismus deze volgorde genomen heeft. Want het is toch de wereld na Genesis 3 waarin wij leven. Het is toch de wereld waarin moeite en verdriet aanwezig zijn. Het is toch de wereld, het is toch de aarde waarop wij leven, waarop ook doornen en distelen groeien. Nee, vergeet die werkelijkheid niet. Er zijn mensen die proberen dat steeds maar ver van zich te plaatsen, steeds maar te vergeten, steeds maar te doen alsof die dingen er niet zijn, maar dat is de werkelijkheid ontvluchten. Houd u aan de werkelijkheid. Daar houdt Gods woord zich ook aan. En daar houdt ook onze catechismus zich aan. Wij leven, dat stond al in zondag 9, in een jammerdal. Wij leven in een wereld vol ellende en moeite. En er zijn tegenspoeden. Er zijn in het leven van alle mensen tegenspoeden. Er zijn ook in het leven van kinderen Gods tegenspoeden. En wat moet een mens nu leren beoefenen in tegenspoed? Geduld. Geduld. Wat is geduld? En is geduld gemakkelijk? Is dat iets wat we zelf bezitten, wat we uit onszelf kunnen voortbrengen? Is dat iets wat uit ons eigen, uit onze eigen natuur opkomt? Is dit een vrucht die groeit op de akker van ons natuurlijk hart? Is er geduld zonder genade? Nee, geduld is een vrucht van het werk van de Heilige Geest. Geduld is iets wat God een mens leert. Dat is niet een natuurlijke aanleg, al is het waar. Zeker, er zijn in de natuurlijke aanleg grote verschillen, grote onderscheidenheden in het karaktereigenschappen. De ene mens is, als je het zo wil noemen, ongeduldiger dan de ander. De een is korter van geduld dan de ander. De een is opvliegend, terwijl de ander wat meer gelaten is. Maar als je dat al geduld noemt in de natuurlijke zin van het woord, dan is dat toch nog wat anders als wat wij in de catechismus en in het woord van God vinden. Daar wordt ons geduld niet als een natuurlijke eigenschap aangewezen, maar als een vrucht van het werk van de Heilige Geest. Daar is het een genadegave. En zo willen we het vanavond ook zien. Dat betekent dat geduld, dit geduld, in tegenspoed alleen maar gevonden is, gevonden wordt in combinatie met de bijzondere genade Gods. Dit geduld is alleen maar daar aanwezig waar waarachtig geloof is en waar waarachtig werk van de Heilige Geest aanwezig is. Want dit geduld is nog wat anders dan dat je in de werkelijkheid berust. Vele mensen hebben niet meer wetenschap ten aanzien van deze dingen dan dat ze in de tegenspoeden berusten. Ze moeten het dan maar aanvaarden. Ze buigen er dan maar onder, want er zit toch niets anders op. Je kunt tegen die overmacht van, ja, die van buiten afkomt, niets beginnen, maar dat is geen geloof in de voorzienigheid, is het wel. Dat is geen geloof in de voorzienigheid. Als je daar de naam van de Heere al bij noemt, dan denk ik dat je dat geheel ten onrechte doet. Er is een soort voorzienigheidsgeloof, waarbij God gemaakt wordt tot een grillig despoot, die geen rekenschap geeft van zijn daden, en zo'n uitdrukking uit de schrift kunnen we daar dan nog wel bij gebruiken, dan is God veranderd in een God die dingen doet waar we niets van begrijpen en die dat ook niet verklaart, maar in die God is niets meer van liefde en van barmhartigheid en van vaderschap overgebleven. Dat is een God geworden die de dingen doet, soeverein en naar zijn eigen vrijmachtig welbehagen, maar wiens hand niet een vaderhand is. Wel een harde, kastijdende hand menigmaal, wel een rechterlijke hand, wel een hand die beschikkingen treft die tegen ons begeren en tegen ons vlees en bloed ingaan, maar er is weinig meer terug te vinden van wat de negende zondag heeft beleden over het vaderschap. En er staat wijs weinig meer van wat er in zondag 10 vraag en antwoord 27 staat over die vaderlijke hand. Kijk, zo'n voorzienigheidsgeloof komt bij Mohammedanen voor. Die, je kan dat lot dan toch niet ontlopen. Wat Allah over je beschikt heeft, dat zal wel komen, dat moet wel komen. Dat is krachtens noodwendigheid. Vast staat dat vast en daar is niets aan te veranderen. Dat kun je niet met bidden, dat kun je niet met vluchten ontlopen. Dat komt, want dat is over je besloten. En zo zijn er niet alleen Mohammedanen die zo in de voorzienigheid geloven. Er zijn helaas ook talloze christenen voor wie het geloof in de voorzienigheid alleen maar dit soort geloof is. Je kunt dat niet ontlopen. Wat God over je beschikt heeft, dat moet je maar aanvaarden, daar moet je maar onder buigen, daar moet je maar in berusten. Wordt die weg ons gewezen in onze catechismus? Wordt die weg ons gewezen in de schrift? Is dat het wat de Heere van zijn kinderen vraagt? Dat ze zo onder zijn beschikkingen buigen? Nee, ik geloof dat daar nu juist het verschil ligt, hier in onze catechismus, en dat is op grond van het woord van God, wordt ons een uitnemender weg gewezen. Als gesproken wordt over geduld in tegenspoed, ik zei het, dan moeten wij het Bijbelse begrip geduld hebben. En het Bijbelse begrip geduld is nog heel wat anders dan berusting. Berusten, dat doe je, nou ja, het is je eigen keus niet. Je kunt er niks tegen beginnen en daarom je buigt het hoofd, maar je bent het er eigenlijk niet mee eens. Berusting, dat vinden wij in Psalm 39 in het begin. Ik heb u met opzet deze psalm gelezen en ik wil daar zo af en toe nog wel even op terugkomen ook. Maar dat in het eerste gedeelte van vers 9 van Psalm 39, daar vind je berusting. David heeft het niet gemakkelijk. De goddeloze staat tegenover hem. Wat dat allemaal betekend heeft, wat de praktische omstandigheden waren, daar zullen we niet naar gissen. Maar dit zei ons voldoende, David heeft het niet gemakkelijk. Er zijn tegenspoeden in zijn leven, er zijn bestrijdingen. En wat doet hij? Hij probeert daarin te berusten. Hij zegt, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. David heeft de neiging, hij voelt dat van binnenuit, om te gaan klagen over zijn omstandigheden, over de tegenspoeden, van welke aard die dan ook geweest zijn. David weet dat het gevaar om de hoek ligt, dat hij met zijn mond en met zijn tong zou gaan zondigen, en hij wil dat niet, hij wil stil zijn. Hij zal zijn mond met een breidel bewaren, want hij moet in deze levensgang en in deze omstandigheden berusten. Maar het lukt hem niet. Het lukt hem niet. Want hij zegt, ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Als David geprobeerd heeft zijn mond met een breidel te bewaren, als David geprobeerd heeft zijn tong in toom te houden, dan is hem dat voor een tijdje wel gelukt, maar hij kon zijn hart niet tot berusting brengen. Ziet u, dat is het probleem. Hij kon zijn hart niet tot berusting brengen. Hij kon het er in zijn hart niet mee eens zijn. En daarom ontbrak het hem aan het waarachtige geduld. Hoe was het dan in zijn hart? Zijn mond bleef gesloten, zijn tong bleef in toom, maar zijn hart werd heet in zijn binnenste. En een vuur ontbrandde in zijn overdenking. En hij was het met Gods leiding, met Gods beschikking in zijn leven niet eens. Het was een en al onrust en ontevredenheid. O, uiterlijk heeft David berust in de omstandigheden. Uiterlijk kon je misschien niets aan hem merken. Je kon aan hem niets horen. Hij sprak niet, hij sprak geen klacht. Hij sprak geen murmurering. Want die breidel had hij zichzelf aangelegd. Maar van binnen was het een en al onrust. Een vuur, een hittegloed. Maar dan gaat David verder. En dan gaat de Heere in zijn leven komen. En dan gaat hij het juiste licht op de Heere en op Gods bestuur krijgen. En dan gaat hij onder andere ook zeggen, en nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Mijn hoop is niet meer op de breidel die ik mezelf heb aangelegd. Mijn hoop is niet meer op mijn wilskracht om in de omstandigheden te berusten, maar mijn hoop is op u. En dan gaat hij weer zwijgen. Kijk maar in vers 10. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Dan lijkt het allemaal net eender. Maar er zit een geweldig verschil tussen de eerste en de tweede keer zwijgen. Het eerste is een zwijgen, althans een pogen om te zwijgen in berusting. Kan er toch niet tegen op, maar ik ben het er in mijn hart niet mee eens en God doet mij onrecht. Maar het tweede, dat is een stilzwijgen, niet in berusting, maar in geduld. Dan is David geoefend door de tegenstand, door de tegenspoed. Dan is David innerlijk gerijpt door wat de Heere in zijn leven deed. Dan heeft hij in de tegenspoeden God ontmoet. En vooral, dan is hij het met God en met de weg die God met hem had. En met de tegenspoeden die God hem zendt, eens geworden. En dan zwijgt hij op een gans andere manier. Dan zwijgt hij in onderwerping. Heeft hij het geleerd? God is soeverein. God is God. Hij is de pottenbakker en ik ben het leem. En heeft hij het ook geleerd? Ik ben een rechtloos mens. Ik heb alles verbeurd. God doet mij geen onrecht als hij mij tegenspoeden zendt. Zwaard zal van uw huis niet wijken, had de Heere gezegd. En de Heere heeft andere dingen gezegd, niet alleen maar tot David, maar tot het hele menselijk geslacht. Het Aarde zal doornen en distelen voortbrengen. Het aardrijk is om uwentwil vervloekt. En vanwege de zonde der mensen komen de tegenspoeden, komen de ziekten, komt de dood, is er de angst, is er de vrees, breekt het ons bij de handen af bij tijden. Het is allemaal verdiend. Doet God onrecht? Kijk, als een mens gaat berusten, dan probeert hij die vraag of God hem onrecht doet, weg te duwen uit zijn leven. Als een mens probeert te berusten, dan komt de vraag, doet de Heere mij onrecht en wie ben ik, gans rechteloos mens? Die zaken die komen niet aan de orde, je probeert daar aan te ontlopen, daar omheen te gaan. Maar als een mens geduld mag ontvangen, als de geest in het leven geduld gaat oefenen en gaat werken, zodat de mens het gaat oefenen, dan gaat de mens het met de Heere eens worden, want dan komt ook de erkentenis, Heere, gij zijt niet alleen de soeverein, de koning, de Heere van hemel en aarde, maar ik ben een rechtloos schepsel en ik moet leren mijn hand op mijn mond te leggen. Kijk, en dat is vrucht van het werk van Gods geest. Tot berusting kan een mens nog komen uit natuurlijke aanleg, uit wilskracht. In de algemene genade kan de Heere zo een mens nog onder de duim houden, om zo te zeggen. Maar de vrucht die hier in de catechismus genoemd wordt, geduld in tegenspoed, dat is werk van Gods geest. Dan komen er deze elementen bij. Een mens gaat het met de Heere eens worden, gaat zich aan de Heere en aan de leiding die de Heere met hem houdt overgeven. Gaat zich eraan onderwerpen, is dat makkelijk? Nee, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Als God ons dat niet geeft, kom je daar nooit. Je kunt, ik zei het al, vanuit je eigen wilskracht nog wel eens gaan zwijgen, een breidel aanleggen. Maar je komt niet tot die onderwerping. Je komt er niet toe om te erkennen, God is recht. Nee, niet alleen God is recht, God is goed. God is goed, ook als hij mij tegenspoeden zendt. Daar komt de mens niet, dat is zo tegen zijn natuur in. Daarom staat David er ook tegenop. Daarom zien we bij Asaf in de 73ste psalm ook opstand tegen het godsbestuur. Nee, een mens, ook een mens met genade, ook een kind des Heer, tot deze overgave, tot deze onderwerping. Daar komt hij alleen als God hem er brengt. En hoe brengt de Heere hem daar? Door zichzelf te openbaren. David was er niet gekomen als God zichzelf niet aan hem geopenbaard had. Als de Heere het venster niet opengezet had en David zicht gegeven had door dat geopende venster op de Heere. Hij was het met de Heere niet eens, maar nu gaat hij toch, maar dat is genade, dat is bediening van de geest, zeggen, mijn hoop die is op u, met die God, op die God met wie hij het niet eens was, op die God met wie hij in twist leefde, met die God wiens daden hij niet kon begrijpen, maar die hij dan ook verdenkt van onrecht. Als de Heere zich gaat openbaren, dan geeft hij David in het hart vrede. Met de weg, vrede met Gods bestuur. Er zijn meer voorbeelden van in de schrift. Steeds weer komen wij erachter. Dat is door de bediening van de Heilige Geest. Laat ik u een paar voorbeelden noemen van dit geduld in tegenspoed. Denk aan Eli. Van Eli lezen we niet zoveel goeds in de schrift. En toch, hij was een kind des Heren. Hij was een man die door de Heere aan Israël gegeven was als een richter. Ook al heeft hij in zijn leven veel verkeerd gedaan en veel door slordigheid en slapheid verkeerd gedaan. Maar deze man kende toch persoonlijk de Heere. Blijkt uit verschillende omstandigheden in zijn leven. Blijkt ook aan het einde van zijn leven. Want dat weegt hem het zwaarste als de ark weggevoerd is. Dat grijpt hem zo aan dat zijn dood wordt. Dat is voor hem erger nog dan de dood van zijn twee zonen. Maar waar blijkt nog meer uit dat Eli geleerd heeft om zich aan de Heere te onderwerpen, om het met de Heere eens te zijn. U weet de geschiedenis van de roeping van Samuel. Samuel geroepen wordt door de Heere, dan geeft de Heere hem daarin tegelijk een oordeelsboodschap mee. Dat is wat, die jonge Samuel, hij wordt door de Heere geroepen, maar het eerste wat hij verkondigen moet is een boodschap van gericht over het huis van Eli. De volgende morgen, Samuel wakker wordt nadat de Heere hem in die nacht verschenen is, dan komt Eli naar hem toe. Die wist natuurlijk, want Samuel wist nog niet wat de stem des Heeren was, en hij had een paar maal Eli gevraagd, u hebt mij geroepen. Dus Eli wist van die verschijning van de Heere af. En dan de volgende morgen, dan vraagt Eli, wat heeft de Heere u geopenbaard? Verberg het toch niet voor mij. Toen gaf hem Samuel te kennen al die woorden en verborg ze voor hem niet. En dat was een oordeelsboodschap. Dat was de aankondiging van Gods gericht over het huis van Eli. En hij zeide, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dat is geduld in tegenspoed. Dat is onderwerping. Dat is buigen voor de Heere. Het is goed zoals de Heere het doet. En al staat er dan meer niet bij, maar dit is vrucht van bediening des geestes. Eli is toen in de beleving geworden wat hij moest zijn, namelijk een ootmoedig mensenkind die de schuld heeft gezien en die het recht Gods heeft aanvaard, ook als hij straf over de zonde brengt. Denk eens aan David. Oh, we weten van David ook uit de 39e psalm van zijn opstand, van zijn innerlijk verzet tegen de wegen van de Heere. Maar ik denk aan die geschiedenis dat David vluchten moet voor Absalom. Dat is ook een verschrikkelijke periode in zijn leven geweest, dat hij moest vluchten voor zijn eigen kind. Dat zijn eigen zoon hem naar het leven stond. En toen moest David met zijn getrouwen uit Jeruzalem vluchten. Waarheen? Ach, ze wisten het niet. Wat zal de toekomst brengen? Wie kon het David vertellen? Het leek erop dat heel Israël bijna tenminste achter Absalom aan zou gaan. En dan gaan ze wenende uit Jeruzalem. Trekken ze de Bekedron over. Gaan ze de Olijfberg op naar het Overjordaans. En dan horen we David zeggen, toen zeide de koning tot Zadok, breng de ark Gods weder in de stad. Indien ik genade zal vinden in des Heere ogen, zo zal hij mij wederhalen en zal ze me laten zien, mits schaders zijn woning. Maar indien hij al zo zal zeggen, ik heb geen lust tot u, zie, hier ben ik. Hij doet mij zoals het goed is in zijn ogen. Ook hetzelfde als bij Eli. Hij is het met God eens. Want had de Heer het hem al niet gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En ik denk dat David, toen hij voortging op die weg, op die vlucht, dat hij toen gedacht heeft aan die ogenblikken van zonde en ongerechtigheid. In zijn overspel met Bathsheba. Toen hij die brief schreef aan Joab, om Uria, de wettige man van Bathsheba, voor in de strijd te zetten. En toen hij de tijding kreeg van Joab, Uria is dood. Ik denk dat David teruggedacht heeft aan het moment waarop de profeet kwam, gij zijt die man. En als dat leeft in de ziel, wat zal een mens dan nog eisen? Wat zal een mens dan nog voor rechten hebben? Hij doe met mij, zoals het goed is in zijn ogen. En zo zijn er meer geweest. Zo oefent de Heere zijn volk, ook in het geduld in tegenspoed. Dat is, begrijpt u het wel, dat is nog heel wat meer dan dat je het hoofd buigt en zegt, ik kan er niet meer tegenop. Aaron, laat ik nog één voorbeeld noemen. Aaron verliest op één dag twee van zijn zonen. Nadab en Abihu brengen vreemd vuur op het altaar des Heeren. En dan slaat het gericht Gods toe. De Heere had dat verboden. Alleen vuur dat hij zelf had aangestoken mocht branden op het altaar. Maar Nadab en Abihu, ze zijn eigengerechtig. Ze doen hun eigen zin. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des Heeren en verteerde hen, en zij stierven voor het aangezicht des Heeren. En Mozes zeide tot Aaron, dat is het wat de Heere gesproken heeft, zeggende, in degene die tot mij naderen zal ik geheiligd worden. O, wat komt het er voor een priester, voor een voorganger nou op aan? Want in hen die tot God naderen, wil God geheiligd worden. Wat is dan de zonde van een priester, daarom ook verschrikkelijk. En voor het aangezicht van al het volk zal ik verheerlijkt worden. Doch Aaron zweeg stil. Stond hij daar bij de verkoolde lijken van zijn zonen. De Heere bezocht de ongerechtigheid. Aaron zwijgt. Hij is het met God eens. En zo geeft de Heere genade. Ja, zo geeft de Heere aan zijn volk genade. Ik zei, dat is niet vanzelfsprekend dat iemand voor de Heere en onder de Heere buigt. Dat is niet vanzelfsprekend dat we in praktijk brengen wat de apostel zegt. Onderwerpt u dan goden. Hoe staat het er precies in 1 Petrus 2? Als Petrus de gemeente in de verstrooiing vertelt hoe zij tegenover de leidingen en de besturingen des Heren staan, vernedert u onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhogen te zijn tijd. Er is heel wat voor nodig. Ik weet niet of u in uw leven wel eens met omstandigheden te maken gehad hebt, waarin u het voelde, dit gaat tegen alles in mijn eigen begeren in. Dit gaat tegen alles in mijn hart en in mijn leven in. Dit snijdt in mijn vlees. Dit moet me leren om mijn vlees te kruisigen. En dat het dan van binnen bruist en kookt en je kunt het er niet mee eens zijn. De Heere kan moeilijke, diepe, zware wegen met een mens gaan. Ten aanzien van zijn gezondheid, ten aanzien van zijn gezinsomstandigheden, ten aanzien van zijn werk. En dan te geloven, God bestuurt alle dingen. Uit zijn hand komt gezondheid en ziekte, voorspoed en tegenspoed. Dat toch te geloven dat het van de Heere is. Oh, dan kan een mens er een zware strijd mee hebben. En hij komt er nooit onder, als God hem er niet onder brengt. Er is heel wat voor nodig. Dan moet de wil omgebogen worden. Dan moeten we het met God eens gaan worden. Dan moet de Heer ons aan onze dwaasheid ontdekken. Dan moet de Heer ons eraan gaan ontdekken dat wij tegengesteld zijn aan Hem. Dan moet de Heer er ons ook nog aan gaan ontdekken dat Hij recht heeft om met het leen te doen wat Hij wil. En zie, dat doet de Heer. Hoe doet de Heer dat? Ik zei het al, door zijn geest. Dan neemt hij het hart. Dan neemt hij het harde van het hart weg. Dan overwint hij de onwilligheid. Dan buigt hij. Dan is de Heer die God die in geduld gaat werken met dat weerbarstige hart. En hij gaat het omsmeden, als ik het zo mag zeggen. Hij gaat het omvormen. Hij gaat het veranderen. Hij gaat het vernieuwen. Oh, daar gebruikt de Heere de tegenspoeden voor. Hebreeën 12 vertelt het ons. Het 12e hoofdstuk van de Hebreeën spreekt over die kastijdingen die de Heer in het leven van zijn kinderen zendt. En wat staat er dan? Alle kastijding, als hij tegenwoordig is, is geen zaak van vreugde. Oh nee, zo wordt het niet beleefd als een zaak van vreugde. Maar na deze werpt ze van zich een vreedzame vrucht ter gerechtigheid. Voor diegene namelijk die erdoor geoefend worden. En dat hoort er nu bij. En iemand die nu geduld leert oefenen in tegenspoed, die heeft ook ontdekt dat de tegenspoeden en de kastijdingen er op de school van de Heilige Geest bij horen. Dat de Heere ze gebruikt, die is het ermee eens geworden en hij zal er iedere keer ook weer mee eens gemaakt moeten worden, dat is waar. Maar in beginsel kent hij er toch iets van om het ermee eens te zijn. Dat God hem zo behandelt. Want zo alleen, en nu zijn we waar we zijn moeten bij die vrucht, het geduld. Zo alleen gaat iemand ook in dat opzicht en in die wegen op Christus lijken. En daar werkt de Heere toch naartoe. Om het beeld van zijn zoon gelijkvormig gemaakt te worden. En hij was geduldig. Als men hem schold, dreigde hij niet. Als hij leed, vergold hij het niet aan degene die hem deden lijden. Hij was stil. Doch Jezus zweeg stil. En hij heeft het zijn ziel gezegd, doch gij mijn ziel zwijg gode. Want van hem is mijn verwachting. Hij heeft er gestaan, de goddeloze tegenover hem. Maar hij hoefde zijn mond niet met een breidel te bewaren. Hij hoefde niet als David te berusten. Hij was het met God eens. Ook met de tegenspoeden die God hem in die mate zond. Hij heeft er zijn strijd mee gehad. Maar hij heeft eronder mogen buigen. Hij is het ermee eens geworden. Uw wil geschieden. De uwe alleen. Want die wil des vaders is alleen wijs en goed. Wat een zegen als God dan ook de tegenspoeden gaat gebruiken in het leven van zijn kinderen. Om ze zo te oefenen. Om ze iets van dat beeld van Christus te laten vertonen. Om ze die genade te schenken. Dat zij ook in deze weg de voetstappen van Christus mogen drukken. O, wat komt de mens daar veel aan tekort, nietwaar? Ga uw leven eens na. In uw verhouding tegenover God. In uw verhouding tegenover uw medemensen. Is er dat geduld? Is er die onderwerping? Is er dat zwijgen? Zegt u het wel eens tegen uw ziel? En gij, mijn ziel, zwijg, gode. De Heere is in zijn heiligdom. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Maar dan moet mijn hart ook zwijgen. Dan moet de opstand in mijn hart zwijgen. Dan moet de aanklacht in mijn hart verstommen. Is het wel eens uw hartelijke begeerte om zo onder God te buigen? Dat geeft vrucht. Dat is tot zaligheid, zegt de psalm. Welzalig is de man, o Heer, die door uw tucht en hemelleer het nut der onderdrukking weet en voordeel trekt, zelfs uit het leed. Ja, voordeel trekken, zelfs uit het leed. Ik heb in nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden. Is dat niet een zalige vrucht uit het tegenspoed, uit het werk van Gods geest, zo onder de Heere te buigen en zo het van harte met hem eens te worden? Tweede, waar onze catechismus over spreekt, dat is, en dat is ook een vrucht van het voorzienigheidsgeloof in het heden, dankbaarheid in voorspoed. Er zijn ook voorspoeden. Ja, nu moet ik over iets totaal anders spreken. Totaal anders. En toch, het ligt door elkaar. Er zijn hier in deze gemeente mensen die in die omstandigheden verkeren die je zou kunnen beschrijven met tegenspoed. Zorgen, moeite, vrees, tegenvallers, angst, verdriet. Er zijn er die vandaag nog niet in tegenspoed zitten, maar over een week of over een maand of over een jaar. Maar er zijn er ook die in voorspoed delen. Die reden hebben om zich te verheugen over de vele goede dingen die de Heere schenkt. Want gelukkig in zijn algemene gratie, in zijn langmoedigheid geeft de Heere nog veel waarin we zijn goede hand mogen ontdekken. Als we terugkomen bij de 27e vraag, dan zien wij in dat antwoord althans, dan zien wij ook de goede gaven Gods genoemd. Vruchtbare jaren, gezondheid en rijkdom. En je zou meer dingen kunnen bedenken. Gaven van de Heer, het komt van hem. We hebben pas biddag voor gewas en arbeid gehouden. En veel van die dingen krijgen dan bijzonder onze aandacht. En als het de Heere belieft om ons ook in het komende seizoen weer zijn gaven te geven. Jazeker, dan hebben we reden om te spreken van voorspoed. Voorspoed. Maar hoe reageert een mens daarop? Althans, wat behoort zijn reactie daarop te zijn? Wat verwacht de Heere als hij gaven geeft, als hij zegeningen schenkt, als hij voorspoed geeft? Wat verwacht de Heere als hij ons een gezond lichaam geeft? Hoe verwacht hij dan dat wij met dat lichaam zullen omgaan? Wat verwacht de Heer als hij ons voldoende geld en goederen geeft om fatsoenlijk en zonder gebrek door dit leven te komen? Wat verwacht de Heer dat wij met de gaven doen? Wat verwacht de Heer als hij ons levensonderhoud schenkt? Wat moet ons antwoord zijn? We leren dat uit de schrift. Natuurlijk, alles leren we uit het woord van de Heer. Als Mozes met het volk Israël gekomen is aan de grenzen van het beloofde land, dan herhaalt Mozes nog eens wat de Heer allemaal gedaan heeft in die tijd die achter hen ligt. Hoe hij hen door de woestijn geleid heeft. Hoe de Heer hen van dag tot dag gezegend heeft. Hoe de Heer weldaad op weldaad geschonken heeft. Zeker, er waren zorgen. Er was straf zelfs. Vanwege de ongerechtigheid, maar in dit alles heeft de Heere toch ook zijn zegeningen geschonken. Hij heeft het manna gegeven, zo noemt Mozes op in Deuteronomium 8. En hij zegt, en denkt u in wat dat betekent, 40 jaar lang hebben ze door de woestijn gezworven. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaar. Maar dan, als Mozes dan teruggeblikt heeft, dan blikt hij ook vooruit en dan gaat hij het volk spreken over dat land waarin ze straks zullen mogen komen. En waarin de Heere ze opnieuw zal zegenen, waarin de Heere ze tarwe en gerst zal geven en wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Een land waar gij brood zonder schaarsheid eten zult en waarin u niets ontbreken zal. Een land welk stenen ijzer zijn en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. En dan, als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, als gij dus in de voorspoed deelt, als uw levensomstandigheden voorspoedig zijn, zo zult gij de Heere uw God loven over dat goede land dat hij u zal gegeven hebben. Wacht u dat gij de Heere uw God niet vergeet, dat gij niet zult houden zijn geboden en zijn rechten en zijn inzettingen die ik u heden gebied. Nou, hier heb je alles in één keer. Als de Heere zijn volk voorspoed geeft, dan is het de dure verplichting van dat volk om de Heere te loven. Dan moeten ze ervoor waken dat ze de Heere niet vergeet. En wat zegt Mozes dan? Wat is dan volgens hem het loven van de Heere? Is dat een psalm? Is dat een loflied? Is dat een stemming? Is dat een vrolijke bijeenkomst voor het aangezicht van de Heere? Is het dat alleen? Nee, Mozes heeft het volk hier onderwezen. Het echte loven, de echte dankbaarheid bestaat hierin dat gij zijn geboden houdt en zijn rechten en zijn inzettingen. Zie, dat is Gods recht. Daar heeft hij recht op. Dat een beweldadigd mens in zijn wegen wandelt. Wat is het om de Heere te loven en om hem te danken? Denk aan een andere geschiedenis. De tijd van koning Jozefat was er een geweldige spanning. Want er waren vijanden, machtig en sterk, opgekomen tegen het machteloze Juda. Maar de Heere geeft hen de overwinning. De Heere verlost hen door zijn grote kracht. En dan, als het volk de overwinning behaald heeft, dan hebben ze 3 of 4 dagen nodig om de buit te roven. Zoveel is er. Maar eindigen ze dan in zichzelf? Nee, ze wachten zich ervoor dat ze de Heere niet vergeten. En op de 4e dag vergaderden ze zich in het dal van Beraga. Want daar loofden zij de Heere. Ze hadden de weldaden ontvangen, maar ze brachten die weldaden als het ware terug tot de weldoener. Ze erkenden de gever en ze verheerlijkten hem. En als ze dan in Jeruzalem komen, ja, dan gaan ze de Heere dienen. Dan gaan ze de afgoden verbranden. Dan gaan ze de afgodsbeelden opruimen. Dan wordt er een begeerte ontwaakt. Dan ontwaakt er een begeerte om zijn rechten te doen. Wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. En zo bedoelt de Heer het ook, gemeente. Zo bedoelt de Heer het ook als hij in onze tijd nog vele zegeningen ons laat. Als hij, van wie we beleiden dat hij de God der voorzienigheid is, het zo bestuurt dat wij geen honger en gebrek hebben. Zoals vele anderen in deze wereld. En vergeet ze toch niet. Als hij, wie we beleiden de God der voorzienigheid te zijn, het in ons leven zo bestuurt dat wij zonder al te veel moeite, ik bedoel maatschappelijk gezien, door het leven kunnen gaan. Dat wij onze kinderen te eten kunnen geven. Dat wij medische verzorging hebben enzovoort. Oh, ik doe niets af van de tegenspoeden die er zijn. Ik heb er zo pas over gesproken. Maar als we inderdaad van die God, die de God der voorzienigheid is, nog zoveel weldaden ontvangen en nog zoveel zegeningen, dan is het onze dure verplichting en onze heilige roeping om hem dankbaar te zijn. Is dat makkelijk? Ik ga dezelfde vragen stellen die ik zo pas stelde ten aanzien van geduld. Groeit dit als een vrucht op de akker van het natuurlijke hart? Nee, er is wel iets wat erop lijkt. Zoals er bij het geduld ook iets was wat erop leek. Berusting, dat kun je zelf nog voortbrengen. Zo is er ook bij dankbaarheid iets wat erop lijkt, maar wat niet van God is. Iets wat erop lijkt. De oppervlakkige dankbaarheid. De mondbelijdenis. Niet anders dan de rimpeling van de emoties. Zover kan een mens nog wel komen. Zover kan hij zichzelf opwekken. Of zover kan hij door een ander opgewekt worden. Oppervlakkige dankbaarheid. Het zogenaamde danken van de Heere. En eigenlijk niet anders meer weten te zeggen dan: Heere, ik dank u. Zoals de fariseer dat deed. Dat kun je uit een natuurlijk hart nog produceren. Dat deed die fariseer ook uit zijn eigen natuur. Heere, ik dank u dat ik. En dan noemt hij op. Maar dat is nog wat anders dan wat ware dankbaarheid is. Er is een hoop zogenaamde dankbaarheid onder veel christenen, waarbij totaal vergeten wordt wat Mozes tegen het volk Israël zei. God kijkt niet naar wat mijn mond zegt. God kijkt niet naar wat ik zing alleen. Maar waar de Heere benieuwd naar is, is of ons leven een wandelen in zijn inzettingen is. In een heilige eerbied voor Gods geboden. In een heilig respect voor de gever van die geboden. Wat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden mij bewezen? Wat? Dat ik wandelen mag in de weg van zijn getuigenissen. Dat ik wandelen mag op het pad van zijn geboden. En wanneer gebeurt dat? Ik citeerde Psalm 119. Wanneer wandelt de mens in de weg van Gods inzettingen, als de Heere zijn hart verruimd zal hebben. Als de Heere opnieuw door die geest die ook het geduld in tegenspoed leert, nu in voorspoed dankbaarheid leert. Als je tegenspoed meemaakt, dan moet je tenslotte komen op die plaats waar je rechtloos mens gaat worden in de beleving. Je hebt het verdiend dat God je in tegenheden behandeld. Maar als je in voorspoed dankbaarheid gaat leren, waar komt de mens dan terecht? Waar leren wij geduld in tegenspoed? Daar waar wij alle rechten kwijtraken. En waar leert een mens dankbaarheid in voorspoed? Op diezelfde plaats waar hij zijn rechten kwijtraakt. Waar hij een zondaar wordt, een alles verbeurd hebbend zondaar. En dan leert hij in de tegenspoede God in zijn recht toevallen. Maar dan leert hij in de voorspoede Gods oneindige ontferming en genade aanbidden. Wat is God onuitsprekelijk goed voor zo'n verdorven mens. Waar leren we geduld? In de diepte. Waar leren we dankbaarheid? In de diepte. In de verootmoediging. Daar wordt het lied geboren waarin de Heere verheerlijkt wordt. Daar wordt de Heere groot gemaakt. Uit het stof klimt zijn lof. Daar wordt de Heere erkend waar ik mezelf leer verfoeien. En als God daar ondanks mijn zonde en ondanks mijn ongerechtigheden nog zo van de hemel zegent en wel doet, ja, wat zal ik die God dan vergelden? Dan wordt het de begeerte om in zijn inzettingen te wandelen. Niet te leven van een paar dankliederen, maar een leven waarin de heiligheid mag worden gekend. Een leven van heiligmaking, van heilige wandel, van waarachtige godsvrucht. En dat vooral, als we er in ons leven ook kennis aan krijgen, dat niet alleen de Heere, de God der voorzienigheid, zijn hand opent en verzadigt al wat er leeft, naar zijn welbehagen, maar als wij persoonlijk ook iets gaan leren kennen van die onuitsprekelijke gave. Gode zij dank, zegt de apostel, voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat is dat? Dat de apostel weer vrij is uit de gevangenis? Dat de apostel elke dag eten en drinken heeft? Nee, dat zijn dingen die voor hem op de tweede plaats zijn geraakt. Maar de onuitsprekelijke gave is wat God in de kerstnacht heeft gegeven. Zijn zoon in deze wereld. En zo heeft Paulus in zijn leven het geleerd. Om uit die Christus alles te ontvangen. En vanuit hem bediend te worden. Daarin zag God naar hem om. Daarin heeft, in Christus heeft God hem opgezocht. En uit deze tegenwoordige boze wereld verlost. In Christus heeft hij hem in genade aanschouwd. Ja, dat is bijzonder de reden waarom een zondig mensenkind Gode mag leren danken. Kent u die dankbaarheid? Kent u de gaven Gods? Jazeker, die kennen we. Is er dan deze vrucht in ons leven? Dankbaarheid. Maar dan die echte, die schriftuurlijke, die door de geest onderwezen dankbaarheid. Kent u bijzonder ook die onuitsprekelijke gave, die gave Gods in Christus. En heeft uw ziel zich al eens leren verwonderen, en heeft uw God al eens leren loven en prijzen voor wat hij toen deed, toen hij zijn zoon gaf, voor wat Christus deed toen hij zijn leven gaf, zijn bloed gaf, tot een rantsoen voor velen? Is dat uw ziel al eens tot verwondering en tot blijdschap geweest, toen u het zag dat de Heere naar u vroeg en naar u omzag? Dan zal de vrucht toch wel zijn die God te mogen dienen, die zaligmaker te mogen aanhangen, te betrouwen en lief te hebben, hem te volgen, hem toegewijd te zijn in waarachtige dankbaarheid. Amen. We zingen Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Psalm 22, vers 14. Heere, andermaal mogen wij ons nog weer voor u buigen en uw naam erkennen. Voor het woord dat we mochten horen, wilt gij het gebruiken, Heere, tot ons onderricht. Wilt gij het gebruiken en het tot zegen stellen voor een ieder die het gehoord heeft. Heere, leer ons deze dingen door uw Heilige Geest. Dat geduld in tegenspoed, dat het met u eens zijn, dat onder u buigen, die belijdenis, de Heere is goed, in alle omstandigheden, hij is goed. Leer ons ook dat andere Heere, die waarachtige, die Bijbelse dankbaarheid, breng ons op de plaats waar we deze dingen mogen leren, waar wij rechtloos worden, waar we zondaar worden en waar we onze schuld gaan zien en toe-eigenen, waar we alle rechten kwijtraken. Wat een wonder dan dat gij ons nog overlaat met uw zegeningen. Wat een wonder dat gij aan zulke alles verbeurd hebbende zondaren nog zoveel blijken van uw goedheid geeft. Wat een wonder dat gij ons nog spaart en draagt. Wat een wonder ook dat u ons het evangelie nog schenkt. Wat een wonder boven alles dat we van uw onuitsprekelijke gaven mogen horen en weten. Heere, zegen uw woord aan ons hart en wilt gij voor ons zorgen, ook in de week die wij zijn ingetreden. Sterken ieder tot de arbeid waartoe gij roept en wilt gij in gunst aan ons allen gedenken. Bewaar en spaar ons, bewaar ons boven alles voor de zonde, om Jezus wil. Amen. Psalm 147 en daarvan het vierde vers zingt beurtelings en dankt de Heere. 147 vers 4. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.